Dus we willen dat u wordt verlangen, dat u wordt verhoogd, Heer, ook in ons leven, in onze gemeente. Heer, en daarin speelt ook vergeving, waar we vannacht over hebben, zo'n grote rol. Dat u juist ook in onze levens verhoogd wordt, door de kracht van vergeving. En ik bid, Heer, als we daarin ook uw woord openen, Heer, dat u dat ook bekrachtigt door de werking van uw geest. Heer, dat u voor ieder van ons dat ook hebt. En dat ook aanraakt, Heer, wat u ook wilt aanraken vanochtend. Heer, help ons om onze harten te openen voor u. En om waar nodig daarin te ontvangen. Waar nodig in beweging te komen. Waar nodig misschien wel af te leggen. Heer, we bidden erin om de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Theo heeft 2 weken geleden de aftrap gegeven van een nieuwe preekserie over wat de liefde doet. En vanochtend hebben we daarin over de kracht van vergeving. En ja, dat is misschien wel het mooiste voorbeeld van liefde in actie is vergeving. Het is een van de kernbegrippen van ons geloof. En het heeft eigenlijk 2 belangrijke dimensies in zich. Als eerste de vergeving van God voor ons, de verticale dimensie, daar waar uiteindelijk vergeving betekent dat de relatie tussen God en tussen ons weer vrij wordt. Dat het weer kan stromen. Maar daarnaast ook die belangrijke horizontale relatie. Het vragen, het ontvangen, het geven van vergeving. Ook voor ons als mensen onderling. En vergeving, dat zullen we ook ontdekken, heeft eigenlijk alles te maken met loslaten. Loslaten. Personen loslaten, situaties loslaten. Niet loslaten door te denken zand erover. Nee, een andere manier van loslaten. En ook het opheffen van blokkades. Vergeving heeft zoveel te maken met het opheffen van blokkades. Zodat uiteindelijk de genade van God weer kan stromen. Op een veel diepere en intensere manier dan het kon voordat we die blokkades hadden opgeruimd. Nou, allereerst wil ik graag stilstaan ook met jullie met het vergeving ontvangen van God. En als je gewoon kijkt, gemiddeld gezien, in de kerk, in deze tijd, en ook in de afgelopen tientallen jaren, denk ik, afgelopen eeuwen zelfs, dan gaat het, als het om vergeving gaat, gaat het ook heel vaak over schuld. En dat is echt de invloed van de reformatie. Die 500 jaar geleden, precies 500 jaar geleden, begon in 1517 door Luther en later Calvijn. En vanaf die tijd heeft vergeving eigenlijk een heel juridisch, zou je bijna kunnen zeggen, karakter gekregen. Misschien logisch, want Calvijn was ook een dokter in de rechten. Maar het werd allemaal een heel logisch systeem. Vanaf die tijd lag de nadruk te veel op dat rijtje. Ja, het begint met schuld, door onze zonde, wat we fout hebben gehad. En als er schuld is, is er dus toorn, is er boosheid van God. God is een toornige, heilige God en hij oordeelt over de zonde. En dus is het nodig dat we boete doen, dat we vergeving vragen. En dan is er vergeving en dan is er verlossing. Dat is eigenlijk een beeld wat heel sterk eeuwenlang is neergezet over vergeving. God als rechter. En eigenlijk de kerk die daarin God vertegenwoordigt met het opgeheven vingertje. Oh, dat heb ik een hekel gehad ook in mijn jeugd toen ik niet geloofde. Aan het opgeheven vingertje van de kerk. Wie zijn jullie? Dat jullie oordelen over mijn leven en hoe ik het invul. Wij horen niet met een opgeheven vingertje te staan, want de kerk is geen rechtbank. Het is een kloppend, het is een heel rationeel, een heel juridisch model geworden, die geen recht doet. Die geen recht doet aan de breedte van de Bijbel, die ook geen recht doet aan de volle breedte en diepte en lengte van de kerkgeschiedenis. God is niet een God die op een koude, kille manier checkt. Of jij wel vergeving hebt gevraagd voor al jouw zonden. God heeft geen Excel sheets waar hij dit allemaal in bijhoudt van daar zit nog wat onbeleden zonde. Dus dat gaat niet goed. Dat moet wel eerst beleden worden. Zo zijn we God deels gaan zien in onze kerk. Maar dat is niet de God van de Bijbel. De Bijbel laat zien dat God, dat alles in het teken staat. Ook vergeving en ook zonde. Het staat allemaal in het teken van een hartsrelatie. Niet een juridisch model, maar een hartsrelatie. En dus moeten we verder terug de kerkgeschiedenis in. Voorbij de reformatie. Hoeveel goeds de reformatie ons ook heeft gebracht. Hè? Prijs de Heer voor de reformatie. In heel veel opzichten. Maar in de vroege kerk, de kerk van de eerste eeuwen, de kerk die volgde op die leer van de apostelen, Ja, daar ging het helemaal niet om een juridisch verhaal. Dan draait het eigenlijk vooral om het insteken op het beeld dat de kerk wordt gezien als ziekenhuis. En niet als rechtbank. Een van de uitspraken van een van de vroege kerkvaders, die is dan ook: de kerk is er niet om de mens om de zonde te veroordelen, maar de kerk is er om de ziekteverschijnselen van de zonde terug te dringen. Dus we zijn bedoeld als ziekenhuis en niet als rechtbank. En als we kijken in de Bijbel hoe Jezus erover spreekt, hij gebruikt zelf ook zo'n soort beeld, de Heer Jezus. In Markus 2 zien we dat, vers 16 en 17. Daar staat: toen de Farizeeën schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en hij zei tegen hen: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus die zichzelf eigenlijk neerzet als dokter. Jezus die uiteindelijk ook laat zien: de kerk is bedoeld als ziekenhuis. En genezing ontstaat vanuit samenwerking tussen arts en patiënt. Tussen God en mens. En dus is het altijd belangrijk om in ons leven ook te kijken, ook als we symptomen zien van ziekte, dat het gewoon niet goed gaat met ons. Elk genezingsproces begint bij het in kaart brengen van de juiste symptomen. Via symptomen kun je samen met de arts zoeken naar oorzaken. Want we moeten niet doen aan symptoombestrijding, dat doen we zo vaak in ons leven. We moeten de strijd aan in die zin en we moeten de moed hebben om dieper te graven. Wat ligt hieronder? Wat is de oorzaak van deze pijn? Wat is de oorzaak van dit gedrag wat ik nu laat zien? Vluchtgedrag misschien wel, of juist het zoeken van de confrontatie. Wat zit hieronder? Aan pijn, aan verdriet, aan wat dan ook. Wat is de oorzaak? Dus voor een goed genezingsproces is een gedegen zelfonderzoek nodig. En dat betekent dat we af en toe gewoon even weer de moed moeten hebben en de tijd moeten nemen om eens even stil te staan. En even in alle rust te kijken gewoon naar ons leven. En God daarbij uit te nodigen van: Heer, hoe sta ik er eigenlijk voor op dit moment? Want ergens proef je misschien wel symptomen dat er wat dingen aan het afglijden zijn, of dat er dingen wat vast komen te zitten. Dat je merkt: hey, het stroomt niet meer, maar er zitten dingen vast in mijn systeem. Dan is het nodig om te kijken, moed te hebben. Oh, ook moeten om te kijken naar je eigen zwakte. Om te kijken naar je eigen fouten. Om die onder de ogen te zien. Ja, dat doet wel de vraag: willen we dat wel? Willen we dat nog in deze tijd? Gewoon zelfonderzoek. Kijk, Heer, hem ook uitnodigen. Is er in mij misschien een heilloze weg? Het gebed van David. O Heer, laat het me zien. Als er heilloze wegen zijn waar ik op wandel en die gewoon niks uithalen en wat misschien wel vluchtpaadjes zijn geworden. Heer, openbaar het maar. Ik wil het zien, want ik wil niet op verkeerde wegen wandelen. Ze zeggen: vergelijk het met een boer. Ja, je hebt een paar boeren in de zaal, dus dat doet het altijd goed. Maar ja, andere mensen die geen boer zijn, denken: ja, moet ik met een boer? Maar vergelijk het met een boer die hard werkt en die over zijn akker speurt naar keien en naar onkruid. En de boer die haalt die keien uit de grond en die verwijdert het onkruid, zodat de grond goed vruchtbaar kan worden. En als mensen mogen we zo werken, ook met de akker van ons leven. Wij mogen ook speuren naar onkruid in ons hart. We mogen speuren naar de keien, de stenen die soms langdurig drukken op onze ziel, op onze maag misschien wel. Wat we voelen: oh, het zit hier vast. We mogen kijken, zijn er distels in ons leven waar andere mensen zich ook zo makkelijk weer aan bezeren? Hoe is het met de akker van mijn leven? Zijn er foute onvolkomenheden? Zijn er moeilijke, onverwerkte zaken die ons zijn overkomen? Het is aan ons om te zorgen dat die akker uiteindelijk vruchtbaar wordt. En er is een heel mooi beeld in de Bijbel van de zaaier, Lucas 8. Vers 5 tot 8 gaan we ze ook lezen. En dat wordt heel vaak gebruikt van: ja, als je het evangelie verkondigt, dan kan het op verschillende manieren binnenkomen. Nou, ik geloof dat ik dat gelijk eens op een andere manier mag bekijken. Dus we gaan hem eerst lezen, Lucas 8, want het gaat over ons. Een zaaier, staat er, ging uit om zijn zaad te zaaien, gelijkenis van Jezus. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt. En de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem. En toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de dorens. En de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde. En toen dat opgekomen was, bracht het 100-voudig vrucht voort. Ja, dit is een manier van kijken naar deze gelijkenis. Is van, als je het evangelie verkondigt, dan kan het op verschillende manieren bij verschillende mensen binnenkomen. Prima, maar ik wil het betrekken op mijn eigen leven. Ik wil dat mijn leven een leven is met goede aarde. En daar ben ik zelf bij. Ik ben erbij en ik kan er iets aan doen dat mijn leven een leven is met goede aarde, waar vruchtbare bodem is, zodat er vrucht kan groeien. Zodat God als landheer ook vrucht kan geven, bloei kan geven. Dus ik ben verantwoordelijk voor mijn akker. En ik kan niet zeggen, ja, ik heb nou helemaal pech dat mijn akker rotsachtig is. Nee, dan heb ik rotsen uit te beuken. Dan heb ik distels te verwijderen. We hebben daar zelf een rol in. Om die akker schoon te maken, zodat Gods zaad er echt in kan vallen, er echt in kan landen en er van daaruit echte, blijvende, diepe vrucht voor het koninkrijk kan staan. En we echt tot bloei komen. Dus we kunnen die akker vruchtbaar maken en vergeving speelt daarin een hele belangrijke rol. Vergeving heeft zo vaak te maken met het opruimen van keien, met het uittrekken van wortels van bitterheid misschien wel. Met het speuren naar onkruid, onkruid ook in ons denken. We zijn soms zo vergiftigd door leugens in ons denken, die ons zo afhouden van vrucht dragen in ons leven. Dus we mogen opruimen, want er is vergeving. Dank u Jezus, dat er vergeving is. Dat ook als wij dingen blootleggen en we brengen die bij God en we komen met onze fouten, we komen met onze onvolkomenheden. Ja, dan is daar dat kruis wat voor eens en voor altijd zichtbaar heeft gemaakt dat al onze zonden vergeven zijn. En dan kun je zomaar, en dat is een geluid wat de laatste jaren best wel klinkt in de evangelische wereld. Ja, omdat dat eenmalig voor altijd is, hoef je nooit meer zonde te belijden. Ja, zo werkt dit niet. Zonde beleiden, het gaat niet om zozeer het zonde beleiden en de Excel-sheet. Het gaat erom, als er dingen tussen mij en God inkomen te staan, dan is het belangrijk dat ik ze benoem, dat ik ze opruim. Het werkt ook zo met mij en mijn kinderen. Die kunnen van alles wel doen. Als ze nooit iets met me zeggen, nooit iets met me goed willen maken, dan komt dat tussen ons in te staan. Dus zonde beleiden is niet eens zozeer nodig voor God. Want we zijn vergeven als wij dat offer van Jezus hebben aanvaard voor ons. We hebben het zelf zo nodig om te zorgen dat dat kanaal weer open raakt op het moment dat wij het hebben laten verstoppen. En dat is een nederig en zwaar werk om dat zelfonderzoek maar te doen, om maar te kijken naar die akker van ons leven. Totdat wij uiteindelijk een lege akker hebben. En die stenen, die distels, die doornstruiken in ons eigen leven vinden en die aan God geven en ook bij God brengen. Ja, dat noemen we dan in de kerk ook wel zonde beleiden en vergeving vragen. Maar dat is eigenlijk een hele smalle term geworden. Gewoon, je moet je zonde beleiden en vergeving vragen en dan is het weer goed. In de vroege kerk hadden ze daar een veel mooiere, diepere, intensere term voor. Daar noemen ze dat vreugdebarend verdriet. Vreugdebarend verdriet. Ja, er is verdriet. Als je je eigen leven heel goed beschouwt en alle onvolkomenheid soms maar op je af kan komen. En je verward raakt van, wat zit er ook veel zooi soms zomaar weer in mijn hart. Of wat kijk ik soms vertroebeld naar andere mensen. Of Heer, wat ben ik daar weer de mis mee gegaan. Het kan ons verdrietig maken. Het verdriet van het vinden, het onder ogen zien van je eigen tekortkoming. Maar dat wordt vreugde. Het is verdriet, maar dat verdriet dat baart vreugde. Want daar is die weg naar God. Want daar is die ruimte die ontstaat als we het daadwerkelijk bij God brengen. Dan ontstaat er weer ruimte, dan komt er vrede. Maar dat is ook ruimte voor nieuwe vreugde. Omdat we weten, onze Vader, hij vergeeft het daadwerkelijk. En daarmee is het klaar. Tenzij we nog iets goed te maken hebben met anderen. Maar vreugde barend verdriet, dat is waar we mee bezig mogen zijn. Want bij God vindt vergeving en vindt herstel plaats. Bij God gaan wij van dood naar leven. Bij God schieten we van zonde naar genade. Want die genade die kan weer stromen als wij de blokkades daarvoor opheffen. En uit ons leven wegbreken. Dus in de vroege kerk ging het veel meer om termen als verbinden, dat je jezelf verbindt met de arts die voor je zorgt. En het samenwerken, samenwerken met de landheer die uiteindelijk ook die vrucht zal bewerken in je leven. Dat is waar vergeving vragen ook om gaat. De Heer is niet zozeer geïnteresseerd in een wettische vergelding en genoegdoening. De Heer is geïnteresseerd in hartstochtelijk berouw. En hij staat hier met zijn armen wijd over om daar vooral zijn vergeving in uit te gieten. En van daaruit nieuwe vreugde, nieuwe vrede en een nieuwe stroom van genade op gang te brengen. En wat het uitwerkt, het reinigt ons. Het herstelt ons. Het bevrijdt ons. Het geneest ons. Dus lieve broer, lieve zus, blijf onderzoeken hoe het met je hart is. Neem de tijd daarvoor. Blijf opruimen. Blijf vergeving vragen. Blijf verwachten dat God daardoorheen vrucht en vreugde gaat geven. Dat daardoorheen genade weer sterker gaat stromen. En ik heb een gebed op het scherm. Maar ik wil uitnodigen om dat misschien wel met me mee te bidden. Het gebed: Vader, geef ons de moed. Want er is soms moed voor nodig. Om niet langer weg te kijken naar ons eigen hart. Geef ons de moed om eerlijk te kijken naar ons leven. En u daar vol in te betrekken. Heer, laat ons de keien en de distels zien in de akker van ons leven. Het is van daaruit, Heer, als we die keien en die distels ook bij u brengen. En aan u bekendmaken. Vader, vergeef ons. Vader, genees ons. Vader, reinig ons. Dus daarvoor, kijk gewoon even naar dat gebed. Laat het gewoon even op je inwerken. En als je het wil, bid het. Gewoon in de stilte van je hart. Maar spreek het uit naar de Heer. Heer, dit is ook een gebed van mijn hart. Je zou kunnen zeggen, dat is in vogelvlucht hoe het werkt, vergeving van God naar ons. God als vader, niet zozeer God als rechter. Maar dan komen we bij dat tweede punt, vergeving geven en vergeving ontvangen en vragen als mensen onderling. En ik kan het niet mooier maken dan het is. Andere mensen verwonden ons en wij verwonden andere mensen. En soms is het niet meer dan een schrammetje, maar soms ontstaan er diepe wonden die niet zomaar kunnen helen. Wonden die ontstaan door moeilijke gebeurtenissen, door heftige situaties. Maar wonden die ook kunnen ontstaan bijvoorbeeld door een structurele scheefgroei in je opvoeding. Dat je gewoon structureel iets niet hebt gehad, dat je structureel misschien wel emotioneel bent verwaarloosd. Dat is ook een diepe wond, dat is niet een eenmalig gebeurtenis. Dat is een patroon in je leven. Vanochtend nog iemand die dat deelde na de eerste dienst. Van, oh, dit is waar ik tientallen jaren gewoon in vast heb gezeten. En nu begint God het open te breken. Nu zie ik ook dat dat de verwonding is. Moeilijke gebeurtenissen, structurele verkeerde patronen. En in de genezing van die wonden speelt ook vergeving opnieuw een cruciale rol. En vergeving is geen optie om eens te proberen, zeg maar. Van misschien werkt dat in het proces waarin ik zit. Nee, vergeving is in eerste instantie simpelweg, maar het is niet simpel, dat weten we allemaal. Maar het is wel een Bijbelse opdracht. Een van de vele teksten daarover, Lucas 6, vers 36 en 37, daar staat, niet als optie, maar gewoon als opdracht, wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. En veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. We zien het ook met onze vader. Onze vader in de hemel. Vergeef ons onze zonden. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, vergeef onze schuld. Vergeef ons, zoals wij ook vergeven de mensen die ons hebben aangedaan. In 1 Johannes 4, vers 19 staat, wij hebben lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Nou, die kun je ook doorvertalen. Wij vergeven, omdat u ons eerst hebt vergeven. De Bijbel is heel duidelijk dat vergeving eigenlijk geen optie is, maar noodzaak en opdracht. En in de basis, zouden we kunnen zeggen, is het heel simpel. Wees snel in sorry zeggen en vergeving vragen. Erken gewoon schuld als je weet dat je fout bent. Praat het niet goed. Daar heb ik altijd wel een beetje de neiging toe. Als ik merk van, oh, ik heb iemand geraakt, dan ga ik eerst goed praten van, hé, dat was niet mijn intentie. En nou en? Als het niet mijn intentie was, ik heb iemand geraakt. Er is pijn, er is schade. Het enige wat mijn zorg moet zijn, is dat ik recht doe aan die schade. En dat ik zeg van, joh, dat spijt me oprecht dat ik jou daarmee beschadigd heb. Kun je me vergeven? Wil je me vergeven? Dat was niet goed. Punt. Niet goed praten, geen excuses, geen uitvluchten. Gewoon simpelweg fout erkennen en vergeving vragen. En bid om een zacht hart. We hebben het zo nodig dat we steeds opnieuw bidden om een zacht hart. En vergeef iemand als iemand jou iets heeft aangedaan en hij of zij heeft oprecht berouw. Dat zijn eigenlijk de basisregels. Maar in de praktijk is het toch minder simpel. Of niet? Hoe? Als dit zo simpel was, dan zouden we Roelof kunnen ontslaan. In zekere zin, dat willen we niet. Er is heel veel moeite en moeizaamheid en worstelingen en pijn. En dan blijkt altijd weer, het is niet zo simpel. Iemand vergeven die jou iets heel heftigs heeft aangedaan, is niet makkelijk. Dat is niet een stap van vergeving, dat is een hobbel van vergeving. Dat voelt soms als een berg van vergeving. Het is niet simpel. En er komt nog eens bij dat er één partij is die hier altijd in zou willen stoken en zou willen roven. De machten van de duisternis die zijn meesters in het uitvergroten van schuld. Die vooral op het stuk schuld, God als rechter, dat zullen ze willen uitvergroten in je denken. Ze zullen je bestoken met gedachten, met gevoelens van verbittering, van oordeel, van kritiek, van wantrouwen, neerslachtigheid. Alles wat je ver kan houden van vergeving en verzoening. Zodat het je gevangen gaat houden. Zodat je vast komt te zitten in angst, in teleurstelling, in bitterheid. En als je op een gegeven moment gevangen zit in bitterheid, in pijn, in wrok, in oordeel, ja, dan merk je dat je volledig op slot komt te zitten. En dat kan je zelfs ziek maken. Zowel fysiek als psychisch. Dus het is niet zo simpel. Maar dan is daar opnieuw dat beeld van de akker. Ja, in de akker van ons leven staan ook distels en liggen er ook stenen. Misschien wel complete veldkeien die je niet zomaar kunt oppakken door toedoen van anderen. Misschien heb je ze wel een beetje verstopt. Heb je er wat aarde overheen gegooid zodat het nog wat lijkt. Maar het is er wel. En ook die distels en ook die stenen houden verdere groei en bloei tegen. Weet je, we kunnen er niks aan doen. We kunnen er nu niks meer aan veranderen wat er in het verleden is gebeurd. En wat anderen jou hebben aangedaan. Of wat jij anderen hebt aangedaan. Daar kunnen we niks mee doen. Kunnen we niet veranderen. Wat in ieder geval geen oplossing is om te zeggen, zand erover. Niks ervan. Als het heftig was, dan was het heftig. Dan gaan we niet zand erover doen. Dan gaan we het op een goede manier oplossen en erdoor heen. We kunnen namelijk vandaag wel degelijk andere keuzes maken. We kunnen het verleden niet veranderen. Maar we hebben wel allerlei keuzes die we kunnen maken om te zorgen dat we er los van komen, zodat we wel weer vrij de toekomst in kunnen. Dus we mogen verder ploegen op de akker samen met Jezus. We mogen schade en pijn blootleggen. Die wortels van bitterheid, omdat anderen dat allemaal hebben gedaan, uitrukken. Met wortel en al. Het gebeurde vanochtend. Gewoon tijdens het gebed gebeurde het gewoon dat iemand merkte, het is weg. Het is weg, die wortels van bitterheid. Ze zijn zomaar tijdens het gebed uitgetrokken. Soms gebeurt het zomaar. Soms is het een proces. Dat is ook de realiteit. Maar dat blootleggen, die wortels uittrekken, dat is wat bevrijding en dat is wat echte genezing in gang zet. En drie fases zijn hierbij van belang. De eerste is de herkenning en de erkenning van de wonden die er zijn door toedoen van anderen. En ook het aanvaarden daarvan, met alle bijbehorende emoties van boosheid, verdriet. En dat is lastig. Die fase is pijnlijk. Zeker als je denkt, oh, moet ik echt opnieuw terug naar die vreselijke herinneringen? Nou, als je merkt dat het nog invloed heeft op je leven en je wil er vanaf, ja, dan moet je terug. Dan moet je dat paadje terug gaan lopen. En dat is soms een heel proces. En daar heb je soms hulp bij nodig. Dat kan. Maar dat is wel de eerste proces, herkenning en erkenning. En daarna volgt het proces van verlies en rouw. We hebben te rouwen over de verwonding. Of over de herinnering van dat wat niet goed was. En uiteindelijk zal in die fase alles losgelaten moeten worden. En dat heeft ook alles te maken met de kracht van vergeving. De kracht van overgave aan God. En van daaruit kun je terechtkomen in die derde fase. En er is geen binnendoorweggetje naar fase 3. Fase 3, de laatste fase, is de toelating van echte genezing. En keer op keer ook die weg van vergeving en vernieuwing inslaan. Dus laten we die drie fases kort bij langs gaan. De eerste, de fase van herkenning, erkenning en aanvaarding. Want wij zijn soms meesters in het wegduwen van pijn en in het zoeken van uitvluchten. Vluchten in allerlei dingen die de pijn maar misschien verzachten. Of waardoor we maar niet hoeven te doen dat die pijn er is. We zijn meesters in vluchten. En omdat het zo confronterend is. Of omdat degene die er verantwoordelijk is, je toch niet verandert. Of omdat degene die je pijn heeft gedaan, toch niet bij je gaat komen. Misschien wel omdat diegene is overleden. Laat dan maar. En je hebt er wel eens voor gebeden. Je hebt pogingen gedaan om het te vergeten. Maar het komt terug. Het zit er nog. Dan heb je daar gewoon een weg in te gaan. Het is een keuze. Een keuze om die weg van gebeurtenissen en van herinneringen terug te lopen. En erachter te komen, wat is nou de oorzaak? Wat is de oorzaak van mijn gebrokenheid? Wat is de oorzaak van de pijn die ik weet dat er is in mijn leven? Het is een stap van erkenning. Dat er wel iets mis is. Dat er iets goed mis is gegaan. En dat we dat niet gaan wegbagatelliseren. Maar dat dat er mag zijn, dat dat er moet zijn en dat we daarmee af te rekenen hebben. En dat het nodig is om samen met God ook na te gaan. Hij kan jou openbaring geven. Hij heeft mij in het verleden laten zien, dit is waarom jij pijn hebt en van daaruit soms dat gedrag laat zien. Want pas als we weten wat er mis is, dan kunnen we er iets aan doen. Dus laat die moeilijke gebeurtenissen toe. Het kan heel goed zijn om je levensverhaal eens even in alle rust op te schrijven. Met de bepalende gebeurtenis. Of dan iemand te vertellen die je vertrouwt. En nodig de Heer uit dat hij die gebeurtenissen te binnen brengt. Die dus vormend zijn tot op de dag van vandaag. En waar je nog iets mee te doen hebt. En laat ook de emoties toe die je erbij voelt. De pijn, de boosheid, het verdriet, de schaamte misschien wel. Laat het toe. Het hoort erbij. Het hoort bij dat verhaal. En je bent aan het eind van die eerste fase als je kunt zeggen, ja. Ja, daar is nog iets wat nog niet oké is. Ik heb inderdaad gewoon een probleem nog. Of ik heb nog issues met een persoon. En ik hoef er niet langer voor weg te lopen en ik ga er niet langer voor weglopen. Als je daar bent, ja, dan kun je naar fase 2. Het rouwen, het vergeven, het loslaten. En rouwen, dat doe je niet alleen maar bij een sterfgeval. Rouwen is goed bij elke vorm van verlies en van gemis en van de pijn waar je doorheen moet gaan. Want het is pittig. Het is ongelooflijk verdrietig. Als er onrecht in je leven is gekomen wat nooit is rechtgezet. Daar doen we geen mantel der liefde over. Dat bedekken we niet met zand. Dat moet er zijn. Want God wil daar inkomen en hij wil dat je echt afrekent. En echt verder kunt komen en het echt achter je kunt laten. En dat lukt nooit als we het maar gaan bedekken. Hey, het moet weg. Je moet het niet bedekken. En de boosheid die daarbij naar boven kan komen, is ontzettend goed. Wat hebben wij het nodig om soms boos te worden? We zijn soms veel te braaf als christenen. We hebben het nodig om af en toe flink boos te worden om onrecht, want onrecht is onrecht. Ja, natuurlijk, uiteindelijk is de vrucht van de geest liefde, geduld, zachtmoedigheid. Maar onrecht is onrecht. En daar hoort een stuk heilige boosheid bij. Die mag er zijn. Boosheid zet namelijk aan tot daden. Boosheid brengt je in beweging. Dus uit je boosheid. Schreeuw je boosheid uit op een plek waar het kan. Schrijf het op. Want boosheid geeft ruimte. Boosheid geeft ook plaats aan jouw verwonding. Word alsjeblieft een keer heel goed boos. Schreeuw het uit. Het is zo nodig als er onrecht is in jouw leven. Het dus helpt, want door boosheid heen komt uiteindelijk de pijn en het verdriet en daardoor ook de echte wond bloot te liggen. Het gaat je helpen in het proces, zodat er uiteindelijk ook genezing kan komen. En misschien ben je ook wel boos op God. Dan zeg je van, Heer God, ik kan er gewoon niet bij dat u dit hebt laten gebeuren. Waarom is mij dit überhaupt overkomen? Waar was u? Waarom greep u niet in? Nou, de Bijbel leert ons in, vooral in de psalmen, dat die boosheid, die bijna verontwaardiging naar God, dat hij zo verlangt dat we die uiten. Dat we denken, oh, je mag niet boos zijn op God. Nou, lees psalm 22, psalm 44, psalm 74 en al die andere psalmen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waar was u? Waarom greep u niet in? Waarom heb ik het niet gemerkt dat u erbij was? Het is zo gezond in een hartsrelatie, dat als er teleurstelling of boosheid is, dat je die kunt uiten. God kan het hebben. Echt. Want hij verlangt naar een hartsrelatie. Niet naar een zakelijke afhandeling van zaken. Wees ook gewoon boos op God. Het mag je in beweging zetten. Maar je moet er wel de goede dingen mee doen. De Bijbel zegt ook, zondig in uw boosheid niet. Dus die boosheid aan zich is prima. Maar wat doe je met je boosheid? Als je daar verder niks mee doet en je laat het alleen maar voortwoekeren, ja, dan wordt boosheid uiteindelijk bitterheid. Dan gaat het zich vastzetten. En dan heb je uiteindelijk, zul je zien, dat heeft een verwoest, bitterheid heeft zo'n verwoestend effect in ons hart, in onze ziel. Het is niet de bedoeling dat boosheid je bitter maakt. Nee, vanuit boosheid is het nodig om dan die stap naar vergeving te zetten. Die hobbel van vergeving. Vergeving heeft, als je het Griekse woord wat ervoor wordt gebruikt, woorden, als je dat goed bestudeert, dan heeft vergeving alles te maken met losmaken. Met scheiden. Met kwijtschelden en met wegzenden. Dat is waar vergeving op gaat. Losmaken, wegzenden, kwijtschelden. Dus dat vraagt van ons een bereidheid om te willen vergeven. En kwijt te schelden als de ander daarmee komt vanuit daadwerkelijk berouw. Als er berouw is bij de ander die jou heeft pijn gedaan. In principe vraagt God van ons om te vergeven. En dan kun je zeggen, het was zo verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik kan dat niet. Dat kan. Neem daar de tijd voor. Dat is niet af te dwingen. Maar vraag wel aan de Heer, Heer, help me. Help me om uiteindelijk te kunnen vergeven. Uiteindelijk, ik geef het sowieso over aan u, want ik kan het niet. Dat mag er zijn, daar moet je je niet schuldig over gaan voelen, want het is soms nog een heel proces waar je doorheen gaat. En het is zo groot soms wat er is gebeurd, dat het niet zo is, oh, ik vergeef je. Alsof het niet belangrijk is. Nee, dat is niet wat vergeving is. Daarmee zeggen we niet, het is niet zo erg wat er is gebeurd. Het is wel erg soms, het is soms verschrikkelijk. Maar vergeving is, Ik zend je weg. Ik scheld het. Ik ga het kwijtschelden. Zodat ik zelf loskom. Want dat is wat vergeving uiteindelijk bewerkt. Dat je zelf daadwerkelijk weer loskomt van de ander. Zolang je niet vergeeft, zit de ander gewoon in je. Je neemt het mee. Die ander heeft er niet zoveel last van vaak als jij. Maar jij zult het maar mee en maar mee en maar mee. Het blijft invloed houden. Pas als je loslaat en wegzendt, ja, dan is het ook niet meer in je. Dan kun je uiteindelijk ook merken, oh, ik ben vrij. Het heeft geen invloed meer op mij. En als je het loslaat, als je wegzendt, ja, dan is het ook de kunst om het niet meer op te rakelen. Om het dan ook echt achter je te laten en vooruit te gaan. Maar is dan een terechte vraag en ook een veel voorkomende vraag. Hoe zit het dan als er geen vergeving wordt gevraagd? Moet je dan maar zelf eenzijdig vergeven? Zodat tenminste dan de pijn kan genezen en jij vrij kunt worden van de ander? Ik heb dat zelf wel gedaan in het verleden. Omdat ik los wilde komen ook van een persoon. En herstel wilde zoeken voor de schade die ik gewoon daarin had opgelopen. Maar dan wordt het soms een hele, bij mij was het een wiskundige gevoeling, dat ik ging vergeven voor het feit dat de ander niet om vergeving had gevraagd. Dus dan ging ik hem vergeven voor het feit dat hij uiteindelijk dacht van ja, maar ten diepste is dit het niet. En dan kwam ik later ook achter in het woord, de kunst is niet zozeer om de ander te vergeven als die zelf niet komt. De kunst is om de ander los te laten en bij God te brengen. En dat is wat ik merk dat uiteindelijk mij weer helemaal vrij maakte en wat mijn hart zacht maakte. Niet vanzelf, maar wel zoals Jezus dat deed. 1 Petrus 2, vers 21 en 23 zien we dat. Daar staat, en het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Dat is een heel belangrijk principe. Als we kijken naar Jezus aan het kruis, hij liep niet tegen de soldaten die hem kruisden, die daar ook helemaal geen spijt van hadden, die hem ook helemaal niet om vergeving vroegen. Hij zei niet, ik vergeef jullie. Hij zei, o Vader, vergeef hun, ik geef hen aan u over, want ze weten helemaal niet wat ze doen. Hij bracht het bij de Vader. Dus overgeven, eigenlijk doorgeven, betekent dat je het zelf los mag laten. Dat je ook zegt, Heer, het is niet meer in mijn handen. Dat vergeving geven, dat is niet meer mijn deel. Ik breng het bij u. Ik geef het aan u over, ik breng deze persoon bij u. En ik geloof dat u uw proces zult gaan met de ander. En dat kan in de praktijk wel betekenen dat je dat meerdere malen moet doen. Ik kan me ook één situatie herinneren waarin ik dat wel, denk zeker 20 keer heb moeten doen. Dan denk je, oh Arjan, je bent hardleers. Nee, zo ingewikkeld is het soms. Ja, ik ben ook hardleers soms, dat herken. Maar in alle oprechtheid kun je zeggen, Heer, ik geef deze situatie, ik geef deze gebeurtenis, ik geef deze persoon, ik geef het over aan u. En dan is het ook op dat moment weg. Dan geloof je dat je het hebt gedaan. En dan merk je, soms omdat je natuurlijk sommige personen kom je weer tegen, of wordt er weer getriggerd door misschien wel eenzelfde soort gedrag, waardoor schade is ontstaan. Dat je merkt, oeh, het is er weer. En dan is het weer de keuze om te zeggen, Heer, ik moet opnieuw deze persoon aan u geven. En ik heb het wel eens gehad dat het tot 20 keer toe was. Maar dat het daarna ook merkte, nu is het echt weg. Nu ben ik echt helemaal vrij ten opzichte van deze persoon. Sterker nog, ik heb een zacht hart gekregen over deze persoon. Ik kan deze persoon in alle rust, in alle liefde gewoon weer in de ogen kijken en verder. En dat is niet altijd, soms is het hoogst haalbare dat je zegt van, het is weg, ik ben los. En daar hoeft niet altijd, vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Soms is verzoening heel ingewikkeld. Is het hoogst haalbare vergeving. Soms is verzoening ook prima mogelijk. Als het kan, moeten we ernaar zoeken. En soms is het een brug te ver. Maar dat is dan ook maar hoe het is. Maar ik heb het 20 keer moeten overgeven. En toen was mijn hart zacht. Toen was ik er los van. Toen had het geen invloed meer op mijn functioneren. Merkte ik dat er geen wond meer was. Dat het daadwerkelijk geheeld was. En God kon het ook verder genezen. En gebruiken zelfs van daaruit. Dus het is soms in één keer klaar. Soms moet je net als ik misschien wel 20 keer diezelfde beweging maken. Maar dan gebeurt het wel. Dan merk je, ik ben los. Ik ben los van mijn verleden. Ik ben los van die persoon die daarmee te maken heeft. En de vrucht daarvan is genezen. Ja, die laatste fase. Ja, we blijven soms rondlopen nog met wat littekens. Maar de wond zelf is geheeld. De wond zelf is genezen. Dus als jij in het proces ervaart, zoals ik op een gegeven moment ook, van oké, het is goed. Het is nu echt klaar. Ja, dan ligt de weg naar volledig herstel ook open. Dan mag je bidden dat Jezus de lege ruimte ook vult opnieuw met zijn vrede. Dat hij het vult met zijn vreugde. Dat hij je aanraakt met zijn genezende en helende liefde. En weet je, bidden om genezing ook van je ziel in dat soort processen is niet zo zinvol als je nog in fase 1 of halverwege fase 2 bent. kunnen we wel doen in alle oprechtheid, maar je zult eerst moeten opruimen, je zult eerst die distels moeten uittrekken, je zult eerst moeten loslaten of moeten vergeven. En dan is er ruimte voor genezing. Niet halverwege als je nog 3 stappen te zetten hebt. Zo werkt het gewoon niet. Dus we kunnen bidden om genezing van onze zielen, maar we zullen eerst ook gewoon dat deel moeten doen wat bij ons ligt. Die akker leegmaken, zodat God daarin kan werken en groei en vrucht geven. We afsluiten met een paar grote en misschien ook wel prangende vragen. En de eerste is, hoe ziet de akker van jouw leven eruit? Als je nu even zelf een vluchtige blik zou kijken op de akker van je leven, hoe ziet het eruit? Zie je allerlei doorns, distels, stenen? Zie je dat, het is al zoveel meer opgeruimd. Er is al zoveel leger, er is zelfs al groei. Hè? Er groeien prachtige gewassen op de akker van je leven. Het is niet alleen maar door en doos. Er zijn soms akkers die vol staan met gezonde gewassen. Hoe is de akker van jouw leven? Is er onkruid waar je nog wat mee moet? Liggen er stenen die je niet moet laten liggen, maar die je zult moeten oppakken? Vast moeten pakken om uiteindelijk het over te geven aan God. Dus is er zelfonderzoek nodig daarin? Ik heb het af en toe nodig, gewoon sowieso, periodiek, om af en toe even stil te staan en te kijken van, Heer, hoe sta ik ervoor? Ben ik toch stiekem op allerlei heilloze paadjes aan het wandelen? Vanuit misschien wel een stuk pijn, vanuit een stuk verdriet, vanuit allerlei doorns en stenen. Tweede vraag die ik toch bij je neer wil leggen, joh, is het open tussen jou en de Heer? Of zijn daar nog dingen gewoon recht te zetten? Merk je van, joh, er zit een blokkade in die stroom van genade. Omdat ik gewoon allerlei dingen in mijn leven zijn die gewoon ook, die zijn niet zoals God het heeft bedoeld. En ik houd bij hem vandaan. Joh, dat kun je doen, daar ben je vrij in, maar het blokkeert de stroom van genade. En als het zo is, oh, ruim het op. Blijf het bij de Heer. Ga desnoods straks naar het ministeriegebed en beleid het daar. En ga samen naar de troon van de genadige. Waar je die genade en vrede zult ontvangen. Die je daarin ook mag ontvangen. De derde vraag. Is er nog iemand te vergeven? Die misschien al berouw heeft getoond. Maar die jij nog niet hebt kunnen vergeven. Hoe sta je daar nu in? Wat is er voor nodig om misschien die hobbel wel over te komen? Of heb je nog niet kunnen vergeven, maar heb je wel dan die persoon al bij God gebracht? Of misschien is dat nog wel waar je voor staat. Is er überhaupt als volgende vraag nog iemand die je hebt los te laten, die je hebt over te geven aan de Heer, omdat die persoon zelf niet komt, of misschien wel niet meer kan komen? Dat je weet van ja, maar wat die persoon in mijn leven heeft aangericht, dat zit er nog steeds. En ik heb daar nog iets mee te doen. Dan nodig ik je uit. Maak daar werk van, nu, vandaag nog. Waarom nog langer laten lijden door dingen uit je verleden? Als er ook de keuze is, en dat is niet makkelijk, daar doe ik niet makkelijk over. Maar als er wel de keuze om te zeggen, ja, maar de toekomst kan anders zijn. En kan loskomen van die pijn en van dat onrecht. Misschien heb je zelf nog vergeving te vragen aan iemand. Omdat je weet dat jij iemand anders pijn hebt gedaan. Schade hebt aangebracht. Wil je die stap zetten? Om daarin je fouten te erkennen. Naar die ander toe te gaan. En ook vanuit een bewogen, maar ook een nederig hart. Schuld te belijden en vergeving te vragen. Omdat God je oproept. Om ten allen tijde er alles aan te doen. Om in vrede te leven met andere mensen. En in het bijzonder met je broers en zussen. En als laatste heb je misschien jezelf nog te vergeven. Want we kunnen, en daar zijn de machten van de duisternis ook uber goed in, om ons ook te beladen met zelfveroordeling. Dat we vooral onszelf veroordelen over wat we allemaal wel niet stom doen, of hoe we belachelijk slecht wij om kunnen gaan met. Als daar maar een worteltje aan zelfveroordeling zit, dan zullen de machten van de duisternis er alles aan doen om dat heel erg groot uit te vergroten in onze levens. Dus heb jij jezelf nog te vergeven of de dingen die je hebt gedaan, of de dingen die je misschien hebt toegelaten? Dat zijn de vragen die ik gewoon heel graag wil dat je echt even op je in laat werken. En het kan zijn dat je zegt, joh, er is van alles, maar ik merk, ik ben er niet klaar voor. dan neem de tijd. Neem de tijd. Maar neem het wel serieus. Neem wel het besluit dat je daar dus nogal iets mee te doen hebt. Ik wil niks afdwingen, maar ik wil je wel, als het nodig is en als het kan, in beweging zetten. Omdat ik jou een lege akker, zonder onkruid, zonder stenen, gun, waar volle wasdom komt. Volle vrucht. Gewoon in je leven. En uiteindelijk ook tot eer en glorie van God. Dus ik stel voor dat we zo'n tijd nemen van gebed. Dat je in dat gebed ook zelf de tijd hebt om ook dingen naar God uit te spreken. En ik wil je uitnodigen en ik wil de bidders die beschikbaar zijn ook vast vragen om een plek in te nemen. Om gewoon ook gebed te vragen bij het ministeriegebed. Als je zegt, joh, hier zit iets groots in mijn leven. Het is zo goed om het te delen met broers en zussen die jou, met jou naar de troon van de Vader willen gaan. Zullen we bidden. Heere God, wat is het fantastisch. Wat blijft het ongelooflijk groot en bijzonder dat we u Vader mogen noemen. U bent onze Vader. Wij zijn uw geliefde kinderen. Heer, niet in wat we zelf allemaal voor knaps doen, maar ten diepste ook door wat u ook hebt gegeven in uw Zoon. Heer Jezus, u hebt de weg vrijgemaakt naar het hart van de Vader. En daarin mogen we wandelen, daar mogen we ons aan vastgrijpen, aan dat wonder van het kruis. Dat wonder van genade en vergeving. Heer, als we u hebben erkend als verlossen Heer Jezus, dan zijn we die geliefde kinderen. En als jij hier zit en je staat nog voor die stap, om Jezus te erkennen gewoon ook als degene die jou vergeving schenkt, door zijn offer aan het kruis, die jou in verbinding wil brengen met het vaderhart van God. En je weet, het is voor mij de stap om te zetten om allereerst die vergeving van God toe te laten in mijn leven. Door te vertrouwen op dat wonder van het kruis. Dan nodig ik jou om op dit moment gewoon ook je hand op te steken naar de hemel. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En ik ontvang dolgraag die vergeving die u hebt bewerkt aan het kruis. Zijn er mensen die dat willen, dan nodig ik je uit om de hand op te steken zodat ik ook met je kan bidden. God ziet je hand. God ziet je hand ook achterin. God ziet je hand ook daar achterin. Heer, dank u wel voor deze levens. Ze zeggen, oh ja, ik verlang ernaar om die vergeving te ontvangen. Oh, en ik bid, maak hem vol van uzelf, Jezus. Maak hem vol van uw geest. Reinig hem door uw bloed, Jezus. Van alle ongerechtigheid die hun aankleeft vanuit het leven waarmee ze jullie zijn binnengestapt. Heer, maak hem vol van uw geest. Vervul hem met uw heilige geest. Heer, laat hem wandelen in uw genade. Jezus. Dank u, Jezus. Ja, Heer, u spreekt zo groot over vergeving. En u weet dat het voor ons soms zo'n hobbel is. Dat er ook soms zulke grote dingen in ons leven zijn gebeurd. Zoveel onrecht, Heer. Waar zoveel pijn over is ontstaan. Verdriet, boosheid, teleurstelling, bitterheid. En ik bid, Heer Jezus, wilt u op dit moment openbaring geven van de pijn die u nog wilt opruimen? Wilt u dat ieder van ons persoonlijk spreken of er nog iets is wat wij hebben op te ruimen? Misschien pijn die we hebben opgelopen. Misschien iemand die we nog hebben te vergeven. Misschien iemand die we nog hebben om vergeving te vragen. Wilt u spreken, Heer Jezus? En als het nodig is, ook echt persoon in ons denken brengen. Ieder van ons persoonlijk. Waar we nog een proces mee hebben te gaan. Omdat u wil dat we loskomen, dat we onze akker opruimen en dat we tot vrucht en tot bloei komen. Dat u kunt stromen opnieuw met uw genade. Heer, wat wilt u openbaren op dit moment? En ik geloof dat de Heer Jezus echt tegen je wil zeggen: wil je met mij het proces aangaan? Om wonden waar nodig verder open te leggen. Om los te komen, om los te laten, om te vergeven. Wil je met mij dat proces gaan? Zodat mijn genade rijkelijk kan stromen in jou en door jou heen. Amen.